Het is voorlopig nog wachten op oplossingen voor dat stikstofdossier. Nu, als er geen oplossing komt, dan komen we mogelijk in de problemen en komt er een bouwstop. En dat willen we uiteraard vermijden. Volgens Joris Geens, advocaat bij GSJ Advocaten, zitten we mogelijk al in die bouwstop. Ik heb hem aan de lijn. Wat als er geen vooruitgang geboekt wordt? Welke juridische gevolgen kan dat hebben?
Wel, ik denk persoonlijk, als je de problematiek van de stikstof nader bekijkt, en dus hetgeen waarvoor we een oplossing zoeken, dat die problematiek vandaag ook al wel speelt. Hè. En we lezen en horen soms dat men dreigt te verzenden naar een vergunningenstop. Want in onze ervaring in ons kantoor zien wij dat er vandaag eigenlijk al wel bijna een vergunningenstop is. Wat bedoelen we daarmee? Iedereen kent de landbouw en het feit dat de landbouw niet meer kan uitbreiden of vernieuwen of en dergelijke meer. Maar ook in andere segmenten van het vastgoed zijpelt ondertussen die stikstofdiscussie door. Hè. Dus als u het ons vraagt, dan is het niet echt 5 voor 12, maar zelfs 1 voor 12. En zitten we eigenlijk in projecten die, uiteraard landbouwprojecten, maar ook projecten die emissies op gebied van verbranding genereren. Verbrandingsmotoren voor verwarming, gas en ook mobiliteit. Dat ook die projecten vandaag eigenlijk al in een groot probleem zitten en hebben we eigenlijk al in een soort vergunningenstop aan het verzeild geraken zijn.
En pleit u dan voor een snelle oplossing of een meer soepele oplossing? Want als ik begrijp dat er nu eigenlijk al problemen zijn, dan is ja, de hele aanpak misschien ook gewoon te streng en komen we in de problemen.
Als het soepel zou kunnen, dan zou dat wel de beste manier zijn, denk ik. Ik denk alleen dat het de manier waarop er tot een oplossing is gekomen worden, is volgens mij ook erg juridisch strikt bepaald. Hè. Het is niet zo dat er volgens mij veel varianten van oplossing zijn. Ik denk alleen dat we moeten beseffen dat wij vandaag het stikstof eigenlijk groeit als een landbouwprobleem. Maar eigenlijk gaat het veel verder. Ik denk ook dat ondernemersorganisaties dat ondertussen zeker hebben opgepikt en ook daar signalen komen van zie dat wij nog vergunningen kunnen bekomen voor onze bedrijven. En dat zelfs zover kan gaan dat zelfs bepaalde grote residentiële projecten ooit in vraag kunnen gesteld worden. We hebben dat in Nederland gezien. En in Nederland is toch de kost die de vergunningen stopt de facto misschien heeft meegebracht bijna 50 miljard euro geweest. Dus ik hoop dat we daar niet geraken. Dus ik pleit vooral voor een snelle oplossing. Ik pleit ook voor het feit dat we minstens tot een oplossing komen en niet gaan verzanden in een situatie waarbij er niks gebeurt, want dan gaat het alleen maar erger worden.
Ja, we zitten nu al voor een deel in een bouwstop, begrijp ik. Het zal alleen maar erger worden. Ja. Die bouwstop wordt alleen maar groter. Wat betekent dat voor de sector? We vergeten heel even die landbouwsector, die uiteraard ook belangrijk is. We focussen nu even op de bouwsector, waar ook een hele economie rond hangt. Ja, wat zijn de gevolgen?
Ja, de gevolgen zijn uiteraard enorm. Ik denk dat men stelt soms, als je wilt kijken naar de welvaart van de economie, moet je kijken naar het aantal bouwkranen. Wel, zeker ook in Vlaanderen is dat. En ik denk dat we zeker moeten die motor draaien blijven houden. En je moet vooral, denk ik, ook beseffen dat het is inderdaad een landbouw. Het evolueert dat misschien naar een bouwprobleem. Maar het gaat veel verder wat mij betreft. Als morgen bedrijven niet meer kunnen gaan innoveren, niet meer gaan kunnen vernieuwen, ja, dan gaan die bedrijven misschien ook wegtrekken, hun investeringsplannen stopzetten. En dan denk je dat er onrechtstreeks ook impact is op de economie en op het aantal werknemers dat we kunnen tewerkstellen. En dan gaat het dus voor mij betreft veel ruimer en gaat het bijna naar een welvaartsinfarct.
Een welvaartsinfarct die misschien voortkomt door partijen die het gewoon los van dat dossier niet met elkaar kunnen vinden en misschien al focussen naar wat er volgend jaar zit aan te komen.
Ik hoop dat men in de politiek ook ziet, en ik denk, en ik ga er ook vanuit dat je dat als politieker wilt doen, dat is om beslissing te nemen om vooruit te gaan. Hè. En ik denk dat dat ook in deze discussie, dat de oproep van verschillende partijen, verschillende stakeholders ook iets van maken een akkoord. En ik hoop nog altijd dat de politiekers gaan beslissen. Hè. En ik denk dat ze niet anders gaan kunnen, omdat we anders echt wel, zal de omstandigheid van het juridisch kader en alle beroepen en alle zwakheden die er zullen volgen, zal alles inhalen. Dus de politiek zal, denk ik, moeten gaan beslissen om dat fiasco te vermijden. En ik hoop dat ze dat ook zullen doen. Hè.
Ja, veel problemen. Wat is voor u de oplossing, denkt u?
De oplossing, ja, als ik natuurlijk een toverstok had, dan had ik hem al lang bezorgd. Ik denk dat vooral van belang is dat iedereen de discussie goed vat. Ik denk dat daarover vandaag nog verschillende meningen zijn. En hopelijk kan men die meningsverschillen misschien ook objectiveren en juridisch ook gaan objectiveren, zodat we toch tot een tekst komen die zo sterk mogelijk is. Want ik denk ook, en dat wil ik ook nog meegeven, als we een stikstofakkoord zouden hebben en we hebben teksten, maar die door bepaalde stakeholders echt niet gedragen worden, ja, dan staat het in de sterren geschreven dat er een procedure komt tegen die nieuwe stikstofkader of stikstofwetgeving. Als we natuurlijk over een jaar zitten met allerlei vergunningen die ondertussen zijn verleend op basis van een nieuwe wetgeving, en die wetgeving zou dan onderuit gaan, ja, dan zit je volledig in Kafka, want dan heb je een jaar onder die vergunning verleend. En ik hoop dat we daar dus ook van weg blijven. En mij lijkt dat de politiek misschien moet proberen die discussie zo objectief mogelijk te gaan voeren en dan daar ook de juiste gevolgen op geven.
Pleiten voor meer objectiviteit, dat is duidelijk. Dankjewel, Joris Geens van GSJ Advocaten.